Personics, kennismaking met het idee, audioscript. Voor we beginnen, een korte kanttekening. Dit is een populair wetenschappelijke introductie tot het onderwerp, gemaakt met hulp van kunstmatige intelligentie. Het is een eerste kennismaking, geen exacte technische uiteenzetting en al helemaal geen laatste woord. Wie details en precieze formuleringen wil, vindt ze in het geschreven pamflet en in het whitepaper. En nu, ter zake. Denk even terug aan het moment dat iemand u onrecht aandeed en u wist dat u gelijk had. U vermoedde het niet. U wist het. Zwart op wit. Papier, getuige, een datum. De buurman verlegde stiekem het hek. Een bedrijf betaalde uw factuur niet. Een instantie verwoestte een half jaar van uw leven met een stempel dat niemand wilde zetten. En u zei tegen uzelf, dit laat ik niet zo. Ik verdedig mezelf. U raapte moed bijeen, zette alles op papier en trok ten strijde voor uw recht. En toen liep u tegen een muur. Niet tegen de kwade wil van één persoon, tegen een muur, tegen een systeem dat naar u luisterde, knikte en u toen iets vertelde dat u tot op de dag van vandaag bijblijft. Het vertelde u, ja, het is onrecht, maar doe er niets mee, want anders krijgt u een nog groter probleem, met mij. En u gaf het op. Bijna iedereen geeft het uiteindelijk op. Niet omdat u ongelijk had, maar omdat de kosten van het gelijk halen ineens hoger uitvielen dan het onrecht zelf. Recht bleek een luxe goed te zijn. Iets wat u zich alleen kunt veroorloven als u genoeg geld heeft, genoeg tijd, genoeg zenuwen en genoeg advocaten. En de meeste mensen hebben dat allemaal samen niet. Dus slikt men het, draait zich om en gaat verder. En precies dat is het moment waarop het idee wordt geboren waar ik u vandaag over ga vertellen. Let namelijk op één ding in dat verhaal. De staat erkende dat onrecht. Hij zei niet dat u ongelijk had. Hij zei dat u gelijk had, maar adviseerde u om uw mond te houden. En wie het met die logica eens is, wie dat als normaal accepteert, wordt volgens de bedenker van het idee dat we vandaag bespreken een beetje medeplichtig. Want de wereld werkt grotendeels zo, omdat we eraan gewend zijn geraakt. Omdat het ons normaal lijkt, dat regels worden geschreven door mensen die nooit met de gevolgen ervan hoeven te leven. Een politicus die een wet aanneemt, en binnen een jaar ergens anders zit. Een ambtenaar die een besluit uitvaardigt en nooit de persoon ontmoet die dat besluit treft. Een laag mensen die er enige echte kwalificatie is dat ze het spel kunnen spelen en aardig kunnen overkomen. Dat ze zichzelf goed kunnen presenteren. En ondertussen lopen er om ons heen massa's mensen rond die veel beter voor zichzelf en hun omgeving kunnen zorgen dan menig gekozen vertegenwoordiger. Het is alleen nooit bij hen opgekomen zichzelf te verkopen. Zo ziet het probleem er dus uit. En nu komt het idee. Ik probeer het u in één zin te geven, zodat u weet waar ik heen wil, en dan gaan we het rustig ontleden. Stel u een reputatienetwerk voor. Een netwerk waarin u zelf uw identiteit maakt, met uw eigen sleutels, zodat die aan geen enkele instantie of bedrijf toebehoort. Alleen aan u. U laat zich door mensen die al binnen zijn in de gemeenschap uitnodigen en bouwt stap voor stap een reputatie op door wat u doet en kunt aantonen. En als u onrecht wordt aangedaan, hoeft u niet aan een loket te gaan betelen. U legt bewijs voor, de gemeenschap bekijkt het en beslist of en hoe degene die u kwaad deed wordt aangepakt. Het is niets waar u de hele dag online aan moet hangen, zoals bij een sociaal netwerk. Het is een instrument dat u pakt wanneer u het nodig heeft. Het zit in uw zak en als er onrecht gebeurt, haalt u het tevoorschijn. Dat is het. Het klinkt misschien te mooi, dus ik laat u niet gaan met het gevoel dat dit weer een utopie is. Laten we ontleden waar dit allemaal op rust en waarom het eigenlijk zou kunnen werken. Heel deze constructie steunt op 5 dingen. Noem ze gerust 5 pijlers, zodat we de draad niet kwijtraken. We lopen ze 1 voor 1 langs en u zult zien, dit is geen filosofie. Het is eerder techniek. De eerste pijler is vrijwilligheid. Niemand dwingt u dat netwerk in. U hoeft niet mee te doen, u kunt uw hele leven erbuiten blijven. Maar er is een addertje onder het gras, en het is eerlijk dat meteen te zeggen. Zodra u eenmaal binnen bent, kunt u uw daden niet meer wissen. U kunt niet eisen dat het netwerk niets van u weet. Of het een geschiedenis van uw gedrag in staat, hangt alleen van uzelf af. van hoe u zich heeft gedragen. Vrijwilligheid betekent hier niet dat u alleen de leuke onderdelen kiest. Het betekent dat toetreden vrij is, maar de gevolgen echt zijn. De tweede pijler is organisatie. Een individu verandert het systeem nooit alleen. Daarom houdt elke macht sinds mensenheugenis vooral één ding in de gaten. Hoe mensen zich verenigen. Wie mag samenwerken en wie niet. Het idee van Personix beantwoordt dat door de gemeenschap van onderop te laten groeien. Vanuit wie u kent en wie u vertrouwt, niet van bovenaf, van wie iemand u toewijst. En vooral, die gemeenschappen moeten echte instrumenten in handen krijgen, zodat ze niet alleen gemeenschap spelen, maar ook werkelijk iets voor elkaar krijgen. De derde pijler is weerbaarheid. Soms noemt men het censuurbestendigheid, maar laten we het gewoon zeggen. De weg naar verandering mag niet afhangen van de vraag of iemand van bovenaf het toestaat. Als je dat instrument gewoon kon uitzetten, zou iemand het uitzetten. Daarom moet het zo gebouwd zijn dat de kosten om het zwijgen op te leven astronomisch zijn. Zo hoog dat zelfs een staat die bereid is elk pakketje dat door het netwerk stroomt te volgen, het niet kan opbrengen. Niet dat het moeilijk te verbieden wordt. Het moet praktisch onbetaalbaar zijn. De vierde pijler is consensus. En hier wordt het interessant. Want de oplossing zelf moet een manier bevatten om het eens te worden. En tegelijk een manier om wie de afspraak breekt te dwingen. Let op, het gaat er niet om dat iedereen het gezellig eens wordt en iedereen tevreden is. Geen win-win akkoord waarbij we glimlachen en elkaar de hand schudden. Die consensus ontstaat door druk. Specifiek druk op hypocrisie. En zo meteen leg ik uit hoe. Niet door stemmen, niet door een handtekening onder een document. Door druk. En de vijfde pijler is onomkoopbaarheid. Dat is de tweede verdedigingslinie en die richt zich naar binnen. De derde pijler weerbaarheid beschermt het netwerk van buitenaf. Tegen de staat, tegen de macht die het wil laten zwijgen. Iemand koopt een autoriteit om, iemand koopt mensen om die iets moeten beoordelen. En onomkoopbaarheid is geen slimme truc die het in één keer oplost. Ze ontstaat uit de samenwerking van meerdere principes, die elkaar versterken en corruptie zo in kosten verstrikken dat het gewoonweg niet loont. Voordat we induiken op hoe dit allemaal samenhangt, moet ik u twee dingen meegeven. Zonder die twee blijft er namelijk iets knagen. Waarom zou iemand geloven wat ik in dat netwerk schrijf? Het eerste ding is identiteit. In dat netwerk maakt u uw eigen identiteit zelf, met uw eigen sleutels, niet met een papiertje van de overheid. Ze behoort niet toe aan de staat, niet aan een bedrijf, alleen aan u, en u kunt er meerdere hebben. En aan die identiteit komen geleidelijk beweringen te hangen. Dat u eerlijk werk heeft geleverd, dat u uw woord heeft gehouden, dat u bent wie u zegt te zijn. Dit heet gedecentraliseerde identiteit, DID. Niemand heeft ze u uitgereikt en niemand kan ze u afnemen. Het tweede ding is hoe een bewering in het netwerk terechtkomt, zodat ze werkelijk iets weegt. En hier moeten we drie verschillende mensen onderscheiden, want elk doet iets anders. Als je ze door elkaar gooit, slaat het nergens meer op. De eerste bent u, de uitgever, degene die iets wil verklaren, dat ik iets geleverd heb, dat iemand mij op een bepaalde manier behandeld heeft. U zet een bewering de wereld in, maar uw eigen woord alleen is niet genoeg. Als dat genoeg was, kon iedereen alles over iedereen schrijven en waren we terug bij de sociale media. Dus haalt u er een tweede partij bij, de autoriteit. Dat is iemand betrouwbaar die uw bewering versterkt, die onderzoekt uw bewijs en bevestigt, dit heb ik gezien en het klopt. Of die meteen zijn eigen reputatie inzet en met zijn naam garant staat voor de waarheid. Denk aan een notaris wiens hele bestaansrecht staat of valt met waar hij ooit zijn handtekening onder heeft gezet. De autoriteit speelt aan uw kant. Ze leent uw bewering een stuk van haar reputatie. En juist omdat ze van die reputatie leeft, leent ze die niet zomaar uit. En nu de derde, en verwar die niet met de autoriteit, want het is een compleet andere rol, de verifieerder. Dat is degene die uw bewering het netwerk daadwerkelijk inlaat, of afwijst. En deze persoon staat niet aan uw kant, ook niet aan de kant van de autoriteit. Hij is onpartijdig, en vooral, u kiest hem niet zelf. Wie precies uw bewering gaat verifiëren, dat beslist het netwerk. Een speciale functie wijst hem voor elke afzonderlijke bewering zo toe dat de uitgever er onmogelijk invloed op kan uitoefenen. En let op, zie dit niet als een gewone loting. Het is niet zo dat u het steeds opnieuw kunt proberen, tot er iemand welwillend uit de bus komt. Wie het netwerk u toewijst voor uw bewering, met die gaat u het traject in. U kiest hem niet, u koopt hem niet om, en u ontwijkt hem niet. Hij houdt zich aan regels die vooraf openbaar zijn vastgelegd. En als hij uw bewering afwijst, is dat niet het einde. U gaat naar een volgende poging, weer met wie het netwerk u toewijst, maar duurder. En waarom zo? Waarom wijst het netwerk de verifieerder toe en niet uzelf? Precies om te voorkomen dat iemand rechter in eigen zaak kan zijn. Als u zelf een verifieerder kon kiezen, koos u er een die u welgezind was, of kocht u er een om, en weg was de onpartijdigheid. Doordat het netwerk daarover beslist, buiten uw controle om, blijft die achterdeur dicht. Zo, u heeft een identiteit die van u is, u heeft een autoriteit die u erbij haalt om uw bewering met haar naam kracht bij te zetten. En u heeft een verifieerder, onpartijdig die het netwerk u toewijst, niet uzelf. Laten we nu kijken hoe uit deze elementen iets ontstaat dat zichzelf in stand houdt. Dit is het mooiste van het hele idee, en ik wil dat u het begrijpt, want daarna valt al de rest op zijn plaats. Alles steunt op één asymmetrie, op de onbalans tussen wat het kost om iets te lezen en wat het kost om iets te schrijven. Kijken naar iemands geschiedenis in dat netwerk is bijna gratis, goedkoop, snel, voor iedereen toegankelijk. Maar een nieuw record schrijven, iets over iemand beweren, dat kost u iets, en dat aantoonbaar. Bekijk het zo. Een reputatiesysteem is precies zoveel waard als wat het kost om er een leugen in te krijgen. Als schrijven gratis is, zoals we kennen van sociale media, overspoelt ruis en onzin het systeem en kan iedereen daarvan alles over iedereen schrijven. Als schrijven duur en verifieerbaar is, overleeft alleen wat redelijk accuraat is. En let op, niet omdat mensen ineens eerlijk worden. Mensen veranderen niet. Maar omdat oneerlijkheid door de prijs uit de markt wordt gedrukt. Liegen loont simpelweg niet meer. En let nu op één ding, zodat u het niet verkeerd onthoudt. Het is niet zo dat onrecht vastleggen goedkoop is. Dat zou een gevaarlijke vergissing zijn. Lezen is goedkoop. Schrijven kost u verifieerbare inspanning, en juist die inspanning is de verzekering tegen laster. Hoe slechter u uw bewering onderbouwt, hoe duurder dat schrijven u uitkomt. Dat is wat het hele netwerk schoonhoudt. Dat schrijven kost u namelijk op drie vlakken. Het kost u tijd, want u moet wachten tot iemand uw bewering verifieert. Het kost u energie, want u moet een degelijk document opstellen en ondertekenen. En het kost u geld, want wie verifieert, rekent daarvoor kosten. En die drie zaken zijn deels onderling inwisselbaar. U kunt meer betalen en tijd sparen. U kunt meer energie opofferen en geld besparen. Maar één ding kunt u niet kopen, en dat is reputatie. Die koopt u voor geen geld. Die moet u verzamelen door gedrag, in de tijd, stap voor stap. En juist dat ene ding, dat reputatie niet te kopen is en niet te omzeilen, maakt het hele netwerk bestand tegen een vloedgolf van nepidentiteiten. 1000 nieuwe identiteiten aanmaken, dat kan iedereen. Maar elk ervan een echte geschiedenis en een echte reputatie geven, dat valt niet massaal te vervalsen. En hier moet ik snel iets aanvullen, zodat het niet verkeerd overkomt. Als ik zeg dat schrijven iets kost, betekent dat niet dat u dat geld door het raam gooit. Het grootste deel krijgt u namelijk terug. Bedenk dat de verifieerder geen vreemde instelling is. Het is weer iemand uit de gemeenschap, en dat kunt u net zo goed uzelf zijn. Als u beweringen van anderen verifieert, krijgt u daarvoor betaald. En dat is de clue. Op de lange termijn komt het voor een eerlijk en gematigd persoon bijna in evenwicht. Wat u betaalt voor uw eigen records komt terug als beloning omdat u zelf anderen verifieert. Uw waarachtige, nuttige bewering benadert zo een terugbetaalbare borg. U betaalt, maar het komt terug. Er blijft alleen een klein deel over voor de werking van het netwerk. Een leugen of een leeg radicaal record daarentegen komt nooit terug. Dat is puur verlies. En daaruit volgt een simpele regel. U verliest niet als u met de gemeenschap meegaat. U verliest alleen als u er tegenin gaat. Dus voor de eerlijke persoon die werkelijk onrecht aanvecht, slinken de kosten van gerechtigheid bijna tot nul. Alleen wie liegt of overdrijft, betaalt de hoofdprijs. Laten we nog wat dieper gaan, want hier zit het tweede geniale trekje. Wie beoordeelt uw bewering eigenlijk? Wie wordt die verifieerder? En dat valt niet vooraf te raden, niet te kopen. Nog u, nog een eventuele aanvaller, weet vooraf wiens medewerking nodig zal zijn. En nu het beste. Als één verifieerder uw bewering afwijst, betekent dat niet het einde. Het betekent alleen dat u het opnieuw probeert, maar duurder. Het stuurt u naar een volgende poging, naar een volgende verifieerder, die het netwerk opnieuw aanwijst. En hier ontstaat wat je duur radicalisme zou kunnen noemen. Hoe extremer wat u wilt doordrukken, hoe meer het u gaat kosten. Dat bestaat uit drie kosten die zich optellen. En ik noem ze, want ze zijn mooi aanschouwelijk. De eerste is het aantal pogingen. Een geloofwaardige bewering neemt de eerste of tweede verifieerder aan en klaar is Kees. Een problematische bewering heeft ronde na ronde na ronde nodig en elke extra ronde kost. De tweede kost is dat het document opzwelt. Elke ronde plakt er meer metadata aan vast, zodat een bewering die 20 rondes heeft doorstaan 20 keer omvangrijker is dan een die in één keer slaagde. En de derde kost is een risicopremie. Een verifieerder die bereid is zijn handtekening onder iets omstredens te zetten, rekent daar meer voor. Basistarief voor een geloofwaardige bewering. Het drievoudige voor een controversiële. Het tienvoudige of meer voor een radicale. En die post groeit niet langzaam. Die schiet omhoog. En nu de belangrijkste zin in deze hele passage, zodat u me niet verkeerd begrijpt. Dit is geen censuur. Geen enkele bewering in dat netwerk is verboden. Het systeem beoordeelt niet wat waar is. Het prijst risico. Zelfs de meest radicale bewering kan slagen en gepubliceerd worden. Alleen tegen een prijs die weerspiegelt hoe geloofwaardig het netwerk haar gezamenlijk inschat. Een waarheidsgetrouw feit over hoe de buurman uw hek verlegde, drukt u bijna gratis door. Een schaamteloze leugen, dat iemand die u simpelweg niet ligt een moordenaar is, kunt u ook proberen door te drukken. Maar u betaalt er zoveel voor dat de lust u vergaat. Het is geen verbod, het is een prijs. Daarbij hoort een personage dat u zich goed kunt voorstellen, want u zult het nog nodig hebben. Stel u die autoriteit voor als een notaris. Een notaris wiens hele bestaan staat of valt met zijn verleden. Zodra hij zijn handtekening onder een bewering zet, verwet hij daarmee een stuk van zijn eigen reputatie. En nu de cijfers, want daarin zit de schoonheid. Reputatie opbouwen gaat langzaam, zegt 2% omhoog per eerlijke klus, stapje voor stapje voor stapje. Maar reputatie verliezen, dat is een ramp, zomaar 70% omlaag voor één enkele leugen. Stel u zo'n notaris voor die in de loop der jaren een reputatie van 85% heeft opgebouwd. Iemand komt naar hem toe en biedt hem steekpenningen aan om iets te ondertekenen dat niet waar is. Blijft hij eerlijk, dan klimt hij op den duur naar 87%. Komen er meer klanten, kan hij meer rekenen. Neemt hij het smeergeld en ondertekent hij de leugen, dan zakt hij naar 15%. 12 jaar opgebouwde reputatie weg in één middag. En we beweren niet dat die notaris een moreel voortreffelijk mens is. Helemaal niet. We beweren dat corruptie zo hoog geprijsd is dat het gewoon niet past in zijn eigen rekensom. 1 frauduleuze klus kost hem meer dan 1000 eerlijke bij elkaar. Om precies te zijn in die wiskunde. Om de omkoopsom de moeite waard te maken, zou die mythe opwegen tegen wat hij riskeert. En hij riskeert 2 dingen. De kans dat hij betrapt wordt en hoeveel reputatie hij verliest als hij betrapt wordt, plus de volledige waarde van alles wat hij tot nu toe heeft opgebouwd. En omdat reputatie eindeloos kan blijven groeien, terwijl een redelijke omkoopsom een plafond heeft, houdt corruptie vroeg of laat op te lonen voor wie dan ook. Hier ziet u onomkoopbaarheid in actie. Het is geen appel op het geweten, het is boekhouding. Goed, we hebben een netwerk, we hebben reputatie, we hebben verifieerders. Maar wat dan als dat oorspronkelijke onrecht zich voordoet? Hoe ziet gerechtigheid eruit zonder rechter, zonder rechtbank, zonder centrale autoriteit die zegt schuldig, onschuldig? En hier moeten we eerlijk zijn over iets onaangenaams dat we allemaal in ons dragen. Mensen hebben genoegdoening nodig. Ze moeten zien dat wie kwaad deed er niet mee wegkomt. Het is bijna een duistere behoefte, maar ze is reëel. En wie haar ontkent, bouwt op zand. Kijk maar naar de geschiedenis. Hoe vaak ging het er eigenlijk om of het proces volmaakt zuiver verliep? Het ging erom dat de samenleving iemand gestraft moest zien worden. Dat signaal naar de rest van de samenleving, dat onrecht niet zomaar wordt geaccepteerd, weegt vaak zwaarder dan het perspectief van het slachtoffer zelf. Person X ontkent die duistere behoefte niet. Het neemt haar en zet haar om in iets nuttigs. Wat is straf eigenlijk? Het is een vorm van vernedering van wie kwaad deed, door verlies van zijn privileges, zodat zowel het slachtoffer als de omgeving voelen dat schade toebrengen niet loont. Er zijn twee voorwaarden. Schadelijk gedrag mag niet lonen en tegelijk moet wie onrecht is aangedaan dat gevoel van genoegdoening krijgen. Maar hoe straf je iemand zonder rechtbank en zonder politie? Zo dus, ik kan niet aan andermans eigendom komen. Dat kan niet. En dat wil ik ook niet. Maar ik kan publiekelijk verklaren dat ik mijn eigen bezit en mijn eigen domeinen alleen onder bepaalde voorwaarden toegankelijk maak. Dat wie zich op een bepaalde manier heeft gedragen, niet meer bij mij terecht kan. Ik doe geen zaken met hem, ik laat hem er niet meer bij. En het is openbaar, expres openbaar, zodat anderen zien hoe ik daarover denk en zich een beeld van mij kunnen vormen. En hier komt die magische zelfregulering via de prijs, en die moet u horen, want het is de kern van gerechtigheid zonder rechter. Stel dat ik keiharde straffen begin uit te delen voor totale kleinigheden, dat iedereen die me maar scheef aankijkt, voor mij voor eeuwig een crimineel is. Wat gebeurt er? Mijn omgeving gaat mij zien als een onredelijke dwaas. Zaken met mij doen wordt riskant, want wie weet wanneer ik ook op hen boos word. Mijn kosten om met wie dan ook iets af te spreken schieten omhoog, en mensen gaan mij mijden, of doen alleen nog zaken met mij tegen slechtere voorwaarden. Extremisme prijst zichzelf uit de markt. Maar let op, het werkt ook omgekeerd. Als ik daarentegen overdreven inschikkelijk ben, als ik tolereer dat mensen mij bedriegen en er met een schouderophalen aan voorbij ga, help ik mezelf ook niet. Mijn omgeving gaat mij zien als een risico, als iemand die ook toegeeflijk zal zijn tegenover wie hen kwaad doet. En zo krijg ik het ook van de andere kant terug. Tussen die twee uitersten, tussen waanzinnige hardheid en grenzeloze zachtheid, ligt een redelijk midden. En de prijs duwt u er vanzelf naartoe. En precies daarom zegt de bedenker dat gerechtigheid ophoudt een luxe goed te zijn. Niet dat onrecht vastleggen niets kost, dat zeker niet. Juist om het record iets te laten betekenen. Maar het is toegankelijk. Dat record is blijvend en de gevolgen zijn echt. En dat is het verschil met vandaag, waar je recht halen meer kost dan het onrecht zelf. Er is nog een subtiliteit die dat netwerk kan wat rechtbanken niet kunnen. Het maakt geen onderscheid tussen of u de wet heeft overtreden of uw eigen woord heeft verbroken. Beide zijn voor het netwerk een even leesbaar signaal. Als ik ergens een regel afkondig en me er zelf niet aan houd, komt dat verschil aan het licht en kost het mij iets. Hypocrisie is in dit netwerk duur en dat is iets wat de huidige wereld bijna niet kan bestraffen, want hypocrisie is geen strafbaar feit. Hier is het een meetbare last. En nog iets waaraan we gewend zijn uit de rechtszaal geldt hier niet. Bij de rechtbank is schuld 1 of 0. Ofwel schuldig, ofwel onschuldig. In dit netwerk is dat niet zo binair. Hier gaat het om opeenstapeling van signalen. Eén enkele onbewezen diefstalbeschuldiging leidt niet tot een veroordeling van de beschuldigde. Ze wekt eerder achterdocht op tegenover degene die beschuldigt. Aha, iemand wijst hier met de vinger naar iemand. Laten we eens kijken wie die aanklager zelf is. Pas als er meerdere onafhankelijke aanwijzingen komen uit verschillende bronnen die onderling niet zijn afgestemd, krijgt het gewicht. Doorslaggevend is of die getuigen onafhankelijk van elkaar zijn, of het patroon klopt, of de tijdlijn overeenkomt. En als iemand herhaaldelijk zonder reden naar iemand wijst, wordt dat beoordeeld als laster en betaalt hij het met zijn eigen reputatie. Een leugenaar schaadt niet het slachtoffer. Hij schaadt zichzelf. En dan is er nog herstel, wat een prachtig menselijk gegeven is. Als wie kwaad deed uit zichzelf een stap richting herstel zet, nog voordat er iets bewezen is, opent hij daarmee de weg naar mildere behandeling. De volle straf treft alleen wie niets doet en er gewoon op hoopt dat het hem vergeven wordt. een beetje zoals in het huidige systeem iemand erop rekent dat schuld onder het tapijt verdwijnt of ze gewoon afkoopt. Hier niet. Hier loont het die stap wel te zetten. En nu iets heel belangrijks, zodat u ziet dat dit niet gaat om sheriffje spelen. Die straf hoeft u niet zelf uit te voeren. Absoluut niet. U kunt het uitbesteden, precies zoals u vandaag een verzekering afsluit. U betaalt een autoriteit die gespecialiseerd is in handhaving en die dat volgens vooraf vastgestelde regels doet. Zoiets als de huidige rechercheurs, ordediensten en rechtbanken ineen, maar op de markt, niet in een monopolie. En als zo'n autoriteit onevenredig handhaaft, of juist helemaal niet handhaaft, leidt haar reputatie daaronder. En omdat ook zij van haar reputatie leeft, kan ze zich dat niet permitteren. Die uitbesteding is eigenlijk een algemeen principe van heel het netwerk. Alles kunt u overdragen aan een specialist en op elk moment weer terugnemen. Zo kunt u gebruik maken van experts zonder de uiteindelijke controle over uw zaak te verliezen. En als bonus, wat vandaag alleen banken en grote spelers kunnen, namelijk vooraf inschatten met wie ze te maken hebben en hoe riskant dat is, zou ineens voor iedereen toegankelijk worden. Iemand zou u voor een paar euro een leesbaar overzicht van uw tegenpartij kunnen bezorgen, afgestemd op wat u wilt weten. Goed, dit klinkt allemaal mooi in theorie, maar hoe komen we hier in godsnaam vanuit wat we nu hebben? Hier moet ik één woord benadrukken dat voor heel Personix cruciaal is. Dat woord is evolutie. Geen revolutie, evolutie. Geen nacht van de lange messen. Plotselinge verandering wekt namelijk altijd weerstand op en breekt de banden waaraan mensen vasthouden, omdat ze die kennen. Mensen beschermen instinctief wat ze hebben, ook als het niet perfect is. Dus moet die overgang geleidelijk zijn, en vooral zo dat het oude systeem het niet met één druk op de knop kan uitschakelen. Want als dat kon, was het meteen uitgeschakeld. Het beste beeld daarvoor is een brug. Stel u een rivier voor, met daarop een oud pontveer, waarmee mensen al eeuwenlang worden overgezet. En u bouwt naast dat veer een brug. Dat veer verbiedt u niemand, laat het varen zolang het wil. Maar mensen stappen na verloop van tijd uit zichzelf over op die brug, omdat het comfortabeler is, sneller, en het loont. Niemand dwingt ze. Ze stappen over omdat ze het willen. En precies zo moet u de hele overgang naar Personix voorstellen. U bouwt een nieuwe laag boven het oude systeem. Een laag die het geleidelijk verandert in een steeds kleiner deel van het geheel. In het begin valt die nieuwe laag bijna samen met de oude wereld. Maar naarmate de tijd verstrijkt, verschuiven mensen. Bedrijven doen dat voortdurend. Ze bouwen een parallel systeem en verplaatsen langzaam hun klanten daarnaartoe. Het enige dat daar extreem op gelet moet worden, is dat er geen gewelddadige revolutie wordt uitgelokt, want die zou alles vernietigen. En waarom juist geld? Waarom dit hele traject via geld laten lopen? Omdat de staat in de kern een geldstroom is. Via geld betaalt hij zijn dwangapparaat, die laatste schakel die de regels fysiek afdwingt. Zonder geld geen monopolie op geweld. Wanneer geld begint te haperen, trekt de staat zich terug, omdat hij niet meer kan betalen wie hem in leven houdt. En geld heeft een unieke eigenschap. Er kan vrijwillig, vreedzaam en transparant druk op worden uitgeoefend. U hoeft niemand te bedreigen, u hoeft niets op te blazen. Dat zou terrorisme zijn. En daar distanceert Personix zich nadrukkelijk van. Het volstaat dat het geld ergens anders begint te stromen. En daarvoor heeft Personix vier instrumenten die elkaar ondersteunen. Geen ervan is op zichzelf voldoende, maar samen vormen ze een muur. We nemen ze op volgorde. Het eerste is een uiterst eenvoudig belastingssysteem en dat dient als lokmiddel om in te stappen. Eén enkel tarief op alle inkomsten, geen uitzonderingen, geen belastingvakanties, geen bedrijfsaftrekposten, geen gunsten voor vriendjes. Eén zin in plaats van duizenden pagina's wetten die toch niemand begrijpt. En omdat elke betaling aantoonbaar gekoppeld is aan de identiteit die haar deed, is controle triviaal. En nu het slimme, dat tarief wordt net iets voordeliger vastgesteld dan wat u in het oude systeem betaalt, zodat u een reden heeft om in te stappen. En sterker nog, die last daalt jaar na jaar, zodat het nieuwe systeem steeds aantrekkelijker wordt en mensen er steeds sneller naar overstappen. Het tweede instrument is misschien het grappigste van heel Personix. Het heet het elektronisch uitgavenregister, maar de essentie snapt u meteen. Kent u nog systemen waarbij de overheid in real-time elke omzet van elke zelfstandige volgde, uitgaand van de veronderstelling dat iedereen haar probeerde te bedriegen? Nou, dit is precies hetzelfde, maar dan op zijn kop gezet. Nu volgen wij niet de burger. Nu volgen wij elke afzonderlijke uitgave van de staat. De staat krijgt geen cent voor welke betaling dan ook, tot die betaling door deze zeef is gegaan. Bij elke uitgave moet staan aan wie ze gaat, waarom en waarvoor. En het resultaat is ruwe, openbare data, waar iedereen in kan kijken en die kan analyseren. Wat controleorganen jarenlang niet voor elkaar kregen, is nu met één klik gedaan. En u hoeft daarvoor niet eens over te stappen naar dat nieuwe belastingssysteem. Het volstaat dat u bij elke gevolgde betaling een kleine, terugbetaalbare borg stort. Zeg een paar euro, en als alles klopt, krijgt u die terug. Het dient alleen als filter tegen spam, zodat niemand het systeem overspoelt met een miljoen zinloze records. En dat record kan iedereen aanmaken. De kleinzoon voor zijn hulpbehoevende opa. De buurman van wie de gemeente al jaren de kapotte stoep niet herstelt. De ondernemer van wie de staat een factuur niet betaalde. Een ambtenaar die gewoon data exporteert. En weet u wat er met de politieke partijen gebeurt? Die veranderen. Van ontvangers van ons belastinggeld worden ze aanbieders van analyses. In plaats van te leven van bijdragen, bieden ze hun aanhangers overzichten aan van wiens uitgaven wel en niet in orde zijn. En verkwiste of zinloze overheidsuitgaven worden automatisch de eerste kandidaten om te schrappen. Het mooie punt hierbij is dat dat oude systeem ons ooit vertelde: we gaan ervan uit dat iedereen van u ons bedriegt. Dit is precies dezelfde logica, alleen omgekeerd. Nu moet de staat zich tegenover de burgers verantwoorden. En zoals de bedenker het zegt, als de duistere kant er niet voor terugdeinsde om ons zo te volgen, waarom zouden wij dan aarzelen om hem te volgen? Het derde instrument geeft dit alles tanden. Het is de mogelijkheid om zelf over een deel van uw belastingen te beslissen. In de eerste ronde krijgt de staat het geld sowieso. Maar in de tweede ronde niet meer. In de tweede ronde beslist de analyse uit de eerste ronde. Een klein percentage van uw belastingen stuurt u zelf naartoe waar u wilt, als uw identiteit aan een paar voorwaarden voldoet. Bijvoorbeeld dat u een echte, meerderjarige burger bent. En dat percentage groeit jaar na jaar. Misschien van 5% vandaag naar tientallen procenten binnen 10 jaar. En besef nu wat dat betekent. De politieke strijd verschuift. Het gaat niet meer alleen om eens in de 4 jaar een briefje in de stembus gooien en dan 4 jaar toekijken wat ze ermee doen. Ineens beslist u elk jaar met concrete bedragen waar uw geld naartoe stroomt. En let op, u ontloopt geen belasting. U betaalt ze volledig. U stuurt ze alleen zelf. En het vierde instrument is de hefboom die alles samenbrengt. En pas daardoor wordt het een echte kracht. Het is een onderhandelingsplatform met de staat. Het werkt zo dat de staat het geld als het ware op het allerlaatste moment krijgt. Alleen als hij aan de transparantievoorwaarden voldoet. Als hij die uitgaven correct koppelt en onderbouwt. En in dat netwerk ontstaat een soort wachtlijst van mensen die bereid zijn mee te doen. En zodra die groep uitgroeit tot een economisch significante omvang, zo groot dat ze zelfs de groei van de hele economie zou kunnen bedreigen, dan wordt dit geactiveerd. Dan verandert burgerlijke ongehoorzaamheid van een gebaar van een paar enthousiastelingen in een geloofwaardige dreiging. En de staat trekt zich terug. Eerst daar waar hij een simpele verdediging heeft en waar geen besparingen te vinden zijn. De problematische betalingen die met corruptie in verband staan, houdt hij het langst vast. Maar de groeiende druk dwingt hem uiteindelijk terug te trekken van alle posities. En daarmee hangt iets prachtigs samen. Burgerschap zonder identiteitskaart. Zodra u een eigen identiteit heeft waarvoor u zelf instaat, verliest dat staatsdocument zijn monopolie. U hoeft geen papiertje van de overheid om te bewijzen wie u bent. U beschikt over een hele reeks eigen identiteiten. En sommige daarvan dragen verifieerbare, blijvende beweringen. Dat u burger bent van uw land, dat u in deze gemeente woont, dat u aan deze school heeft gestudeerd. En die verificatie wordt overgenomen door marktautoriteiten, notarissen, lokale gemeenschappen, werkgevers die met hun reputatie garant staan dat die identiteit echt van u is. En die gegevens worden via het netwerk een tweede, derde, vierde keer geverifieerd. En daaruit volgt iets enorms. Over wie tot de gemeenschap behoort, beslist niet langer een ambtenaar achter een bureau. Dat beslist de gemeenschap zelf, via die reputatiesignalen. En nu verwacht ik een bezwaar, want het is het slimste bezwaar dat u hierbij kunt hebben, en het verdient een eerlijk antwoord. Dat bezwaar luidt, u vervangt hier de markt door een soort reputatiepunten. U voert nog een systeem in waarin, in plaats van prijzen, cijfers voor gedrag worden bijgehouden. En precies daarop zijn alle planeconomieën stuk gelopen. Zonder markt en zonder prijzen valt niets te berekenen. Het is een doodlopende weg, gewoon weer een utopie van slimme koppen die denken de werkelijkheid te kunnen overtroeven. Nou, dat bezwaar is serieus, en ik zeg u meteen dat het onjuist is. Maar niet omdat die oude economen die voor planning waarschuwden ongelijk hadden. Zij hadden gelijk. Het is onjuist omdat Personix niet doet wat zij bekritiseerden. Luister goed, want dit is belangrijk. Personix schaft de markt niet af, schaft prijzen niet af. Het laat prijzen precies doen waar ze goed in zijn. Wat het wel doet, is de marktberekening uitbreiden naar een gebied waar vandaag helemaal geen meting bestaat. Het klassieke argument is planning zegt dat u zonder prijzen niet weet hoeveel van wat u moet produceren en wat schaars is en wat niet. Omdat prijzen het signaal zijn dat het verspreide weten van miljoenen mensen draagt. En dat blijft gelden. Daar raakt Personix niet aan. Personix voegt naast die prijs alleen een tweede signaal toe. Een signaal over hoe riskant de persoon is met wie u zaken wilt doen. Hoe betrouwbaar hij is. De prijs vertelt u wat iets kost, maar niet of de ander het ook echt levert of u wordt bedonderd. En dat tweede signaal ontbrak tot nu toe, of bestond alleen in vormen die die kritiek juist bevestigde. Want risico wordt ook vandaag gemeten. Maar hoe? De staat doet het via zijn registers, maar die zijn traag en censureerbaar. Banken hebben hun scores, maar dat is een gesloten monopolie waar u niet in kunt kijken. Platforms zoals marktplaatsen of vervoerders hebben sterretjes en beoordelingen, maar die neemt u niet mee als u ergens anders naartoe gaat. Aanbevelingen van buren werken, maar schalen niet voorbij het dorp. En al die methoden leiden aan dezelfde kwaal. De een weet meer dan de ander. Economen noemen dat een citroenenmarkt, naar tweedehands auto's. Als de koper een goede auto niet van een rammelkast kan onderscheiden, biedt hij voor de zekerheid een gemiddelde prijs. Maar voor die gemiddelde prijs wil de eerlijke verkoper van een goede auto niet verkopen, dus vertrekt hij. En op de markt blijven alleen de rammelkasten over. Die kwaal ondermijnt overal om ons heen het vertrouwen. En Personix zet daar een tweede signaal tegenover, dat openbaar verifieerbaar is, duur om te vervalsen en goedkoop om te controleren. Dus samengevat, wij schaffen die economische calculatie niet af. Wij breken alleen het monopolie op de infrastructuur die het mogelijk maakt het risico van de tegenpartij te berekenen. Het reputatienetwerk maakt het marktmechanisme populairder, niet marginaler. En er is een grens die ik eerlijk moet toegeven. Want zonder die grens zou ik u voorliegen. Reputatie vervangt geen prijzen. Vervangt niet de prijs van arbeid, de prijs van materiaal, de prijs van kapitaal. Dat oude prijsargument blijft gelden en Personix gaat er niet tegenin. Reputatie is slechts een aanvulling, een signaal voor één enkele dimensie, die de prijs zelf nooit gaf. En dat is de betrouwbaarheid van de ander. En terzijde, het is zelfs geen science fiction. Reputatienetwerken hebben in de geschiedenis gewerkt. Middeleeuwse handelaars die op afstand handel dreven over heel de Middellandse Zee, zonder één gemeenschappelijke rechtbank, hielden heel dat systeem alleen bijeen dankzij verifieerbare reputatie. En het werkte generaties lang. En hier moet ik afremmen en iets zeggen wat u misschien niet verwacht, maar het zit er vanaf het begin in en het is wat mij ervoor won. Dit is geen verlosser, geen wonder. Het is een instrument. En zoals elk instrument kan het falen, verkeerd gebruikt worden en lost het uit zichzelf niets op. De bedenker van dit idee zegt het zonder omwegen. Er bestaat waarschijnlijk geen enkele wet waarop iemand anders de huidige rotzooi voor u komt opruimen. Geen held komt aanrijden op een wit paard. Geen enkele knop, geen enkele leider, geen enkele app lost het op. Personix biedt een uitweg uit die val. Maar het werk zullen mensen moeten doen. U, wij. En daarin zit nog een bescheidenheid die ik waardeer. Bescheidenheid over de toekomst. De bedenker is behoorlijk zeker van hoe de wereld vandaag werkt. Hoe geld werkt, hoe macht werkt, hoe mensen werken. Dat heeft hij doordacht en onderbouwd. Maar hij is heel voorzichtig over wat komen gaat. Hij beweert niet dat dit specifieke pad het enige juiste of het beste is. Hij beweert alleen dat het samenhangend lijkt en één groot voordeel heeft. Je kunt erop terugkomen. En dat is misschien het belangrijkste wat u vandaag moet onthouden. Die omkeerbaarheid. Elke stap kan worden teruggedraaid. Want dat nieuwe systeem overlapt in het begin alleen met het oude en verandert enkel de prikkels. Alleen wat voor wie loont. Geleidelijk krimpt het oude, maar het verdwijnt niet van de ene op de andere dag. En in theorie hoeft het nooit helemaal te verdwijnen. En mocht er ergens een fout in het ontwerp opduiken, dan is dat niet het einde van de wereld. Geen ramp waar geen weg terug uit is. Het is gewoon een reparatie. U zet een stap terug, herstelt het en gaat verder. En precies dat maakt revoluties zo gevaarlijk. Bij een revolutie is er geen weg terug. Als het breekt, breekt het helemaal. En sterven er mensen. Hier niet. Hier als een randgeval vereist dat de staat nog eens moet bijspringen en iets moet vasthouden, dan springt hij gewoon bij. Sommige zaken hoeven namelijk geen marktvervanger te hebben, zoals landsverdediging. En zelfs als het ooit in een crisis nodig zou zijn buitengewone bevoegdheden over te dragen, zoals de oude Romeinen ooit voor een paar maanden een dictator benoemden, dan kan ook die mogelijkheid blijven bestaan. Met dit verschil dat de verantwoordelijkheid bij die hele gedecentraliseerde samenleving ligt, niet bij één leider, en dat die overgedragen bevoegdheden veel makkelijker teruggenomen kunnen worden zodra het gevaar geweken is. Zo, dat is Personix in een notendop. Op zijn minst die eerste blik, die eerste laag. Laten we het samenvatten tot wat u moet onthouden, mocht u al het andere vergeten. We leven in een systeem waarin de mensen die de regels schrijven nooit met de gevolgen ervan hoeven te leven. Waarin de staat u gerust gelijk kan geven en u toch aanraadt te zwijgen. Waarin recht een luxe goed is voor wie het zich kan veroorloven. En Personix is een poging dat om te draaien. Om naast de oude wereld een nieuwe laag te bouwen waarin u een eigen identiteit heeft die niemand u kan afnemen. Waarin u reputatie opbouwt door wat u doet. Waarin liegen niet loont, niet uit moraal, maar door de prijs. Waarin onrecht op zo'n manier vastgelegd kan worden dat het iets betekent, ook al kost dat record eerlijke inspanning. En waarin die hele verandering langzaam gebeurt, vrijwillig, en zo dat elke stap teruggedraaid kan worden. En nu het allerbelangrijkste, waarvoor ik dit hele verhaal eigenlijk heb gemaakt. Ik vraag u niet dit te geloven, helemaal niet. Geloof is het allerlaatste wat dit idee nodig heeft. Ik vraag u iets anders. Dat het u blijft bezighouden, dat u erover nadenkt, en vooral dat u probeert het kapot te maken. Zoek het gat, de plek waar het niet klopt, de scheur in het ontwerp die ik u misschien heb verzwegen of die ik zelf niet ken. Want precies dat heeft dit idee het meest nodig. Geen bewonderaars. Het heeft mensen nodig die het aanvallen en het eerlijk proberen te weerleggen. Houdt het stand, dan wordt het sterker. Zo niet, dan wordt het hersteld of weggegooid. Zo hoort het. Dus neem die allerlaatste vraag mee en houd hem in gedachten als u dit audiofragment uitzet. Denk terug aan dat laatste onrecht dat u liever slikte, waarvan u wist dat u gelijk had en er toch niets tegen deed. Wat zou het u gekost hebben om uw gelijk te halen? En als er een uitweg was, die laag naast de oude wereld, waar recht halen niet meer zou kosten dan het onrecht zelf, wat zou u ermee doen? Wat zou u toevoegen? Wat zou u verbeteren? Waar zou u beginnen? Want als dit idee ooit tot leven komt, dan niet doordat iemand het applaudisseert, maar doordat mensen zoals u ermee aan de slag gaan. De beurt is aan u. En als dit u ook maar een beetje heeft geraakt, als u zin heeft dit idee verder te volgen, ermee te worstelen en te zien waar het naartoe gaat, abonneer u dan, zodat u niets mist van wat er nog komt. En helemaal tot slot, dit was slechts een eerste kennismaking een blik van bovenaf. Bijna alles waar ik het over had, wordt in het pamflet en het white paper veel dieper uitgewerkt. En nog veel meer kwam hier helemaal niet aan bod. Dus als dit u heeft gegrepen, hier is een voorproefje van wat u daar nog te wachten staat. Ik begin met hoe het onder de motorkap werkt. U leert hoe de wiskunde er precies voor zorgt dat u niet vooraf kunt kiezen of raden wie uw bewering gaat beoordelen. En dat helemaal zonder centrale server en zonder blockchain. Door welke vier poorten uw bewering gaat voordat iemand haar doorlaat of duurder maakt. U vindt daar de slimste truc van het hele netwerk, hoe het tot eerlijkheid wordt gedwongen met behulp van bewakers die niet eens echt hoeven te bestaan. Welke concrete technologie ervoor zorgt dat het netwerk niet uit te schakelen is, wat de staat er ook voor over zou hebben. En hoe je eigenlijk kunt garanderen dat een digitaal record overeenkomt met wat er werkelijk gebeurde. Een probleem waarmee de hele cryptowereld worstelt. Dan is er weerbaarheid en privacy. Hoe het netwerk zich verdedigt tegen duizenden nep-identiteiten en waarom zelfs een rijkaard geen hele gemeenschap kan opkopen. Hoe het echt zit met uw privacy, of u een nieuwe naam kunt aannemen en opnieuw kunt beginnen, en wat wel en niet te verbergen valt. Hoe meerdere gescheiden identiteiten u kunnen beschermen als u leeft waar de waarheid gevaarlijk is, en dat het netwerk een ingebouwde knop heeft tussen vrijheid en controle, die echter niet uzelf omdraait, maar uw gemeenschap. Dan zaken rond rechtvaardigheid die verder gaan. Hoe uit duizenden persoonlijke regels een maatschappelijk verdrag ontstaat dat niemand heeft geschreven of ondertekend. Wie voor u kan opkomen als u zichzelf niet kunt verdedigen. Volgens welke precieze criteria het netwerk een geloofwaardige beschuldiging onderscheidt van toeval of laster. En hoe invloed gebaseerd op functie en connecties zou veranderen in invloed gebaseerd op wat iemand aantoonbaar kan. En dan de scherpste zaken, waar de bedenkers niet voor terugdeinzen. Waarom een paar procent inflatie, die u nauwelijks opmerkt, u stilletjes besteelt en aan de staat kluistert? En waarom er gesproken wordt over de val van het grootste piramidespel uit de geschiedenis, het omslagstelsel voor pensioenen, als een tikkende klok naast hele project? En tot slot, wat ik in heel dit verhaal het meest waardeer, de bedenkers wijzen zelf op de zwakke plekken van hun ontwerp. Het probleem van de koude start. Het risico dat de kosten juist de armsten met klachten uitsluiten. En de open vraag wat er gebeurt zodra machines in plaats van mensen leugens gaan schrijven. U vindt er ook de harde wiskunde die van die principes cijfers en precieze formules maakt. Niet alleen een verhaal. En u komt te weten wat hun volgende stap is, waarmee ze het hele idee willen testen of desnoods begraven. Dat alles, en nog veel meer, vindt u in het pamflet en het whitepaper van Personix.